Ons begin staat in de naam van de Vader die zondaren verkiest, in de naam van de Zoon die zondaren verlost, in de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, de drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 92, vers 1. Laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o Opperheer, dat we ons in u verblijden. We zingen op Psalm 92, vers 1. Met de kerk voor alle tijden en wereldwijd doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op Psalm 6, vers 9. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Hij heeft mijn stem verhoord. Psalm 6, vers 9 zingen we na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God en Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God door de profeet Ezechiël, hoofdstuk 1. Het is een wat langer hoofdstuk, misschien goed om bij het luisteren en het meelezen erop te letten. Het begint eens met een inleiding. Daarna beschrijft Ezechiël 4 dieren die hij ziet, vanaf vers 5. Dan vervolgens naast die dieren 4 raderen, 4 wielen, vanaf vers 15. En dan vanaf vers 22 het laatste gedeelte, wat hij daarboven ziet, de troon. Van God. Wij luisteren naar het woord van God uit Ezechiël 1.
In het dertigste jaar, in de vierde maand, op de vijfde derzelfde maand, als ik in het midden der weggevoerden was bij de rivier Sebar, zo geschiedde het, dat de hemelen werden geopend en ik gezichten God zag. Op de vijfde derzelfde maand, dat was de vijfde jaar van de wegvoering van de koning Jojachin, geschiedde het woord des Heeren uitdrukkelijk tot Ezechiël, de zoon van Buzi, de priester, in het land der Galdeën bij de rivier Sebar. En de hand des Heeren was daar op hem. Toen zag ik en zie, een stormwind kwam van het noorden af, een grote wolk en een vuur daarin vervangen, en een glans was rondom die wolk, en uit het midden daarvan was al de verf van de asmal, uit het midden des vuurs, en uit het midden daarvan kwam de gelijkenis van 4 dieren, en dit was hun gedaante, zij hadden de gelijkenis van een mens. En elk een had 4 aangezichten, insgelijks had elk van hen 4 vleugelen. En hun voeten waren rechte voeten, en hun voetenplanten waren gelijk de voetenplanten van een kalf, en glinsterden gelijk de verf van glad koper. En mensenhanden waren onder hun vleugelen aan hun 4 zijden, en die 4 hadden hun aangezichten en hun vleugelen. Hun vleugelen waren samengevoegd, de een aan de ander. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Zij gingen elkeen rechtuit voor zijn aangezicht heen. De gelijkenis nu van hun aangezichten was het aangezicht eens mensen. En het aangezicht eens leeuws hadden zij 4 de rechterzijde. En de linkerzijde hadden die vier eens ossen aangezicht. Ook hadden die vier eens arends aangezicht. Ook waren hun aangezichten en hun vleugelen opwaarts verdeeld. Elk een had er twee samengevoegd aan de andere. En twee bedekten hun lichamen. En zij gingen elk een rechtuit voor zijn aangezicht heen. Waarin de geest was om te gaan, gingen zij. Zij keerden zich niet om als zij gingen. Aangaande de gelijkenis der dieren, hun gedaante was als brandende kolen des vuurs. Als de gedaante der fakkels, datzelfde vuur ging steeds tussen die dieren. En het vuur had een glans, uit het vuur kwam een bliksem voort. De dieren nu liepen en keerden weder al de gedaante van een weerlicht. Als ik die dieren zag, zie, zo was er een rat op de aarde bij die dieren, naar de vier aangezichten van hetzelfde. De gedaante der raderen en derzelfde maaksel was als de verf van turkoois. En die vier hadden eenerlei gelijkenis. Daartoe was hun gedaante en hun maaksel alsof een rat in het midden van een rat. Als zij gingen op hun vier zijden. Zij keerden zich niet om als zij gingen. En hun velgen, die waren zo hoog dat zij vreselijk waren. En hun velgen waren vol ogen rondom aan die vier raderen. Als nu de dieren gingen, gingen de raderen bij hen. En al de dieren van de aarde opgeheven werden, werden de raderen opgeheven. Waarheen de geest was om te gaan, gingen zij. Waarheen de geest was om te gaan, en de raderen werden tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. Al die gingen, gingen deze, en al deze stonden, stonden zij. En als die van de aarde opgeheven werden, werden de raderen tegenover hen opgeheven. Want de geest der dieren was in de raderen. En over de hoofden der dieren was de gelijkenis eens uitspansel, gelijk de verf van het vreselijke kristal van bovenaf over hun hoofden uitgespreid. En onder dat uitspansel waren hun vleugelen rechtop, de een aan de ander, ieder had er twee die herwaarts hun lichamen bedekten. En ieder had er twee die ze derwaarts bedekten. En als zij gingen, hoorde ik een geruis hunner vleugelen, als het geruis van vele wateren, al de stem des machtigen, almachtigen, al de stem eens geroeps, als het gedreun eens herlegers. Als zij stonden, zo lieten zij hun vleugelen neder. En er geschiedde een stem van boven het uitspansel, het welk hem boven hun hoofden was. Als zij stonden en hun vleugelen nedergelaten hadden, en boven het uitspansel, het welk hem was boven hun hoofden, was de gelijkenis eens troons, als de gedaante van een saffiersteen. En op de gelijkenis des troons was de gelijkenis als de gedaante eens mensen, daarbovenop zijnde. En ik zag als de verf van asmal, al de gedaante van vuur rondom daarbinnen, en van de gedaante zijn er lendenen en opwaarts. En van de gedaante zijn er lendenen en nederwaarts zag ik al de gedaante van vuur. En glans aan hem rondom, gelijk de gedaante van de boog die in de wolken is ten dagen des plasregens. Alzo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis der heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak.
Ik bedien u vanmiddag het woord van God uit het gedeelte dat we gelezen hebben. En in het bijzonder vers 28, waar het op uitloopt. Vers 28. Gelijk de gedaante van de boog die in de wolk is ten dagen van de plasregen, zo was de gedaante van de glans rondom. Dit was de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des Heren. En als ik het zag, viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Weet u, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. Niet op dit moment in de dienst, maar u weet wel wanneer het wel kan of hoe. Maar het is wel een onderdeel van de eredienst. Wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 97, vers 1 en 7. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. En dan gaat het ook over de Heere die verschijnt, indrukwekkend, in majesteit. En Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. Psalm 97, vers 1 en 7. Gemeente, na de preek zingen we op Psalm 25, vers 4. Zere goedheid kent geen palen, geen grenzen. God is recht, dus zal hij door onderwijzingen die dwalen brengen in het rechte spoor. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Psalm 25, vers 4 zingen we na de prediking. Gemeente en alle die met ons verbonden zijn, wie ik nu toch ontmoet heb vandaag, als iemand zo thuiskomt, dan weet je dat er iets bijzonders is gebeurd. Dan heb je niet gewoon je klasgenoot gezien of een collega, maar iemand die je normaal niet tegenkomt. Misschien iemand die je al heel lang niet meer gezien had, een oude bekende. Of iemand die je nog nooit ontmoet hebt. Stel je voor, jongens en meisjes, je zit op school deze week en ineens komt de koning of de koningin op bezoek. Nou, dat zal wel niet in deze tijd, maar stel je voor. En dat was natuurlijk heel geheim, niemand mocht dat weten. Nou, dan kun je zo wel thuiskomen. Raad eens wie ik gezien heb vandaag. En zo'n bijzondere ontmoeting, die weet je jaren later nog. Stel je voor dat je God ontmoet. Niet een oude bekende of de koning, maar de levende Heere zelf. Kan dat dan, kun je denken. Wat zou je dan zien? Nou, bij Ezechiël gebeurt het in elk geval. Hij krijgt de heerlijkheid van de Heere te zien. Wat moet dat geweest zijn als je God ontmoet? Hoe zou u reageren als dat gebeurde? En jij? Want als er iets is dat je leven verandert, is dat het wel. Wij luisteren hier vanmiddag naar onder het thema Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. En we zien drie dingen. Als eerste een open hemel. Als tweede ontzagwekkende heerlijkheid. En als derde ontroerende nabijheid. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid, een open hemel, ontzagwekkende heerlijkheid, ontroerende nabijheid. Ezechiël is niet zo bekend. Als wat mensen een lijstje zouden moeten maken van bijbelgedeelten of bijbelboeken die ze mooi vinden of die ze graag lezen, dan stond Ezechiël vast niet bij zo heel veel mensen hoog op de lijst. Er zijn wel een paar gedeelten die wat meer bekend zijn. Ezechiël 37 bijvoorbeeld, de vallei met de dorre doodsbeenderen. Maar veel gedeelte uit het boek niet. En het is ook best een lastig bijbelboek om te lezen en om te begrijpen. En toch is het juist daarom wel goed om er eens mee stil te staan. Ezechiël moet als profeet de boodschap van de Heere brengen aan het volk. Hij moet het verkondigen, maar hij moet soms ook dingen doen. Dingen uitbeelden als het ware. Hij moet soms een verhaal vertellen, zodat de mensen het nog beter begrijpen wat de Heere te zeggen heeft. En vervolgens heeft hij die boodschap ook opgeschreven. En hij vertelt het allemaal zelf. Het is dus niet een boek over hem, maar hij schrijft het zelf. Het is alsof we meelezen in zijn dagboek, zou je kunnen zeggen. Zijn naam komt in het hele boek dan ook maar twee keer voor. Hier aan het begin en nog één keer later als de Heer hem ergens toe roept. Het gaat steeds over ik. En dat is dus Ezechiël. Het is wel een mooie naam trouwens. Ezechiël betekent God is mijn sterkte. Of de Heere maakt sterk. Een naam waarin zijn ouders iets uitspreken over wat ze van de Heere verwachten. Ezechiël was eigenlijk geen profeet, maar een priester. Zijn vader was priester, lezen we in vers 3. De zoon van Buzi, de priester. En dus zou Ezechiël ook priester worden. En daar werd hij als jongen en als jonge man natuurlijk op voorbereid. Daar werd hij voor opgeleid. Een priester die moest de wet van God kennen, de Torah, want die moest het volk ook onderwijs geven. Hij moest precies weten hoe het er in de tempel aan toe ging. Met heel de tempeldienst, met al die soorten offers. Nou, Ezechiël zal dat ook geleerd hebben. En je merkt dat trouwens ook in zijn boek, dat hij steeds veel aandacht heeft voor de tempel en voor de priesterdienst. Nou, die hele voorbereiding van een priester die duurde totdat iemand 30 jaar was. Op die leeftijd gingen priesters dienst doen in de tempel. Nou, zo ging Ezechiëls leven als jonge man. Hij zou priester worden. Wat een voorrecht, wat een genade was dat. Hij werd erop voorbereid. Hij zag er naar uit, lijkt het ook. Totdat, toen hij 25 was, zijn wereld instortte. De koning van Juda, die was in opstand gekomen tegen Babel. Babel was het wereldrijk van die dagen. En Nebukadnezar die kon dat natuurlijk niet op zich laten zitten, dus die kwam met zijn legers. En Jeruzalem werd belegerd en ingenomen en gestraft. En de koning en een paar duizend mensen werden naar Babel gevoerd, gedeporteerd. Dat was nog niet de grote wegvoering, de grote ballingschap, toen de stad en de tempel verwoest werden. Dat is nog een jaar of 10, 11 later. Maar een eerdere wegvoering, waarbij vooral mensen uit de bovenlaag van de bevolking werden meegenomen. Prinsen, priesters dus. En één van hen was Ezechiël. Hij werd meegenomen als slachtoffer van iets waar hij niets aan kon doen. En wat moet er nu van zijn toekomst terechtkomen? Hoe kun je priester worden als er geen tempel meer is? Ja, de tempel was er nog wel, in Jeruzalem. Maar hij zit gevangen, honderden kilometers daar vandaan. Het voorrecht van de priesterdom, van de priesterdienst, moet ineens een hopeloze droom zijn geweest. En hoe kon dit nou gebeuren? De ballingschap was een schok voor de Israëlieten. Want ze hadden altijd gedacht dat God hen wel zou beschermen. Jeruzalem gaat nooit verloren. God woont hier in de tempel. Wat kan ons dan gebeuren? En die gedachte was trouwens ook al heel snel weer terug. En die mensen in de ballingschap dan, zoals Ezechiël, die zijn blijkbaar getroffen door het oordeel van God. Dat was de algemene gedachte onder het volk. Bij de mensen in Jeruzalem, maar ook bij de mensen in Babel. De wegvoering moet wel een straf van God zijn. Dus die mensen die zijn weggevoerd, die mensen die nu in Babel zitten, dat zijn de slechten. En de mensen die nog in het beloofde land wonen, dat zijn de goeden. En de gedachte was ook dat de ballingschap vast niet zo lang zou duren. Nou, in die situatie zit Ezechiël. Gevangen in Babel. Wel niet in de gevangenis, de ballingen die konden daar wonen, een huis hebben, hun werk doen, maar ze mochten natuurlijk niet terug naar Kanaan. Ze zijn buiten het land dat God beloofd had. Ze kunnen niet naar de tempel waar de Heere woonde en gediend werd. Dat was dus nog heel wat ingrijpender dan de beperkingen waar wij mee te maken hebben in deze tijd. En om zich heen zien de Israëlieten de macht, de cultuur, de wijsheid van de Babyloniërs. Prachtig allemaal. Indrukwekkend. Een wereldrijk. Wat stelt Israël nou voor, vergeleken daarbij? En wat stelt de God van Israël dan voor? Tegenover zoveel machtsvertoon. Priester worden kan Ezechiël wel vergeten. Maar de Heer roept hem tot een andere taak, profeet. In het 30ste jaar begint het hoofdstuk. En dat moet wel het 30ste levensjaar van Ezechiël zijn. De leeftijd dus waarop hij anders als priester dienst was gaan doen in de tempel. De Heer geeft hem nu een andere taak, zijn woord spreken. Het 5e jaar van koning Jojachin. Nou, koning Jojachin was al lang afgezet door Nebukadnezar, maar de ballingen rekenden nog steeds met zijn koningschap. En de datum staat er precies bij dus. Als je het omrekent naar onze jaartelling, 31 juli 593 voor Christus. En dan gaat de hemel open. Op die dag gebeurt het dat de hemel geopend werd. Dat de hemelen werden geopend. En ik zag gezichten, visioenen van God. Daar gaat de hemel open. Terwijl Ezechiël in ballingschap zit, in Babel. Dus niet in Jeruzalem, waar je het zou verwachten. Waar de Israëlieten er ook zonder meer op rekenden. God woont bij ons. Hij hoort hier. Het heil, de toekomst, God zelf, leek in elk geval niet in Babel te zijn. Maar hij is er wel. En hij spreekt tot Ezechiël. Daar komt zijn boodschap dus vandaan. Alles wat Ezechiël moet verkondigen aan het volk, dat zijn niet zijn eigen gedachten. Ik denk, ik vind, maar hemelse woorden. Goddelijke woorden. En dat begint ermee dat hij God zelf ontmoet. Hoe zou je anders ooit over iemand kunnen spreken? Als je zelf niet weet wie hij is. Hoe moet je je kinderen de weg wijzen naar de Heer? Als je zelf de Heer nog nooit ontmoet hebt. De hemel gaat open. Op de laatste plaats waar je het verwachten zou. En zien we dat niet elke keer waar de Heer komt, gemeente. Hij sprak tot Ezechiël. Ezechiël zag hem zelfs. Later gaat de hemel opnieuw open en komt God neer. Niet in Jeruzalem, waar je het verwachten zou. Maar in Bethlehem. Niet in de tempel, maar in een stal of een grot. Niet met macht en heerlijkheid, maar in bittere armoede. De Heere komt zo anders dan waar wij vaak op rekenen. En wat kan dat verwarrend zijn? Moeilijk. Een aanvechting. Waarom gaat Gods weg in mijn leven zo? Zo anders dan ik dacht, dan ik bad, dan ik geloofde. En misschien lijkt soms alles in te storten. Zoals het bij Ezechiël ook gebeurde. Door iets wat er gebeurt, door een bericht wat je krijgt. Maar ook op zulke momenten. En misschien wel juist op zulke momenten kan de hemel opengaan. En als je God ontmoet, als je zicht krijgt op hem, dat maakt alles anders. Hij neemt Ezechiël toch in dienst. Dat is vaak geen makkelijke weg. Het betekent geen makkelijk leven voor Ezechiël, integendeel. Maar met de Heer kan hij verder. En als je zelf de Heer hebt leren kennen en je leeft met de Heer en je kijkt terug in je leven, dan is dat toch zo. Zijn dat niet vaak de momenten waarop de Heer het meest nabij was? Gaat de hemel soms juist niet open als het om je heen aardedonker is en je geen uitweg meer ziet? Moeite en tegenslag wil je uitdrijven naar de Heere zelf. En hij kan komen ook waar je het niet verwacht. En wanneer je het niet verwacht. Dat wil niet zeggen dat het leven met de Heere dan alleen maar moeite is. Of dat je alleen in een diepe crisis God kunt ontmoeten. Gelukkig niet. Maar als alles op scherp komt te staan in je leven, dan kan de Heer je wel scherper laten zien waarop het echt aankomt. Waar je jou vastvindt. En juist in de diepte wil hij nabij zijn. En je oprichten. Als de hemel opengaat, wordt het licht. En dan komen alle dingen in een ander licht te staan. Als de Heer ook in Babel is, dan kan Ezechiël hem daar ook dienen. En wat een troost is dat. Als je zelf misschien een andere weg moet gaan dan je wilde. Als de Heer er maar bij is. Gaat het ons daar ook om, gemeente? Ezechiël leeft in een crisistijd, kun je wel zeggen. Maar het ging er niet allereerst omdat hij snel weer terug kon naar Jeruzalem. maar dat hij luistert naar wat de Heere spreekt en dat doorgeeft. Wij leven ook in een crisistijd, zou je kunnen zeggen. Maar hebben we nu geleerd om meer omhoog te kijken? Bent u en jij en ik nu meer afhankelijk geworden van de Heer door alles wat er gebeurd is? Of willen we vooral snel van de crisis af? Als het maar snel weer gewoon is. Als dit en dat maar weer gewoon door kan gaan in mijn leven. Dan wil je er gauw vanaf. Het moet weer normaal zijn. En dat verlangen is wel begrijpelijk. Maar hebben we nu ook iets geleerd, geestelijk? De hemel gaat open. En wat ziet Ezechiël dan? Dat is het tweede, ontzagwekkende heerlijkheid. Nou, allereerst vers 4. Ik zag een stormwind, een grote wolk, een vuur daarin, een glans rondom die wolk. Dat moet er voor een priesterzoon als Ezechiël bekende beelden zijn geweest. Hij was natuurlijk opgegroeid met het woord van God. Dat had hij geleerd, dat kende hij, voor zover het er was natuurlijk in die tijd. Maar met diezelfde tekenen was de Heer ook gekomen op de Sinaï toen hij zijn wet gaf. Indrukwekkende tekenen waar het volk diep van onder de indruk is. Dat laat Gods majesteit zien. En vervolgens komt er uit die wolk iets tevoorschijn. En dat blijkt een soort wagen te zijn, een troonwagen, die hij in de rest van het hoofdstuk beschrijft. Ezechiël ziet eerst vier dieren, vier levende wezens, dan naast die dieren vier raderen, vier wielen. En als hij dan omhoog kijkt, dan blijken die dieren een soort gewelf van platform te dragen. En daarop staat een troon. Gods troon. Ezechiël beschrijft wat hij allemaal ziet. En tegelijk kun je het niet goed beschrijven. En we maken dat allemaal wel eens mee, dat je iets ziet wat je niet kent, waarvan je niet weet hoe het heet, wat het is. En maar soms lijkt het wel op iets anders, wat je wel kent. En stel je voor, je ziet een vogel vliegen en je weet niet hoe die heet, maar je ziet wel, nou, hij is ongeveer zo groot als een duif en die kleur en zo'n snavel. Dan kun je het uitleggen aan de hand van dingen die je wel kent. Maar als je nou iets ziet wat je nog nooit gezien hebt, waar eigenlijk geen woorden voor zijn, hoe moet je het dan beschrijven? Dat gebeurt hier bij Ezechiël. En je merkt dat ook als je het hoofdstuk leest. Misschien is het u opgevallen net. Ezechiël die zegt elke keer dingen als: het had de gedaante van, het was de gelijkenis van, het had iets van. En als je een beetje ongeduldig bent, dan zou je kunnen denken: zeg het nou gewoon. Waarom staat het er allemaal zo uitvoerig, zo omslachtig? Ja, maar Ezechiël kan het niet gewoon zeggen. Er zijn geen woorden voor. Het is zo indrukwekkend en overweldigend. Zo totaal anders dan alles wat hij kent. Hij zoekt naar woorden. Er zijn wel eens kinderen die maken een tekening bij de preek. Soms helpt het om goed te luisteren dat je iets probeert te tekenen wat je hoort. Je probeert het je voor te stellen. Nou, als je dat probeert bij dit hoofdstuk, dan kun je misschien wel een paar dingen een beetje tekenen. Maar dat lukt nooit helemaal. Je kunt het niet precies namaken of je voorstellen. Ezechiël die ziet eerst vier dieren, vier levende wezens. Ze lijken op een mens en ze hebben vleugels. En met die vleugels bedekken ze zich en daarmee bewegen ze zich. Ze vliegen ermee. Die vleugels raken aan elkaar, staat er ook. En dat doet je denken aan de ark waar de cherubs op stonden, waarbij ook hun vleugels aan elkaar raken. In hoofdstuk 10 ziet Ezechiël diezelfde troon van God nog een keer. En dan heeft hij het niet meer over dieren, maar over cherubs. In sommige Bijbels staat het hier ook boven dat Ezechiël de cherubs ziet. Nou, die worden in dit hoofdstuk helemaal niet genoemd. Dat komt dus in hoofdstuk 10. En het is alsof Ezechiël toen pas, ja, verwerkt dat toen pas, door dat toen pas kon zeggen wat hij precies gezien had. Hij ziet cherubs, engelen dus, die de troon van God dragen. Het gezicht van die dieren, van die cherubs, vers 10, lijkt op een mens, een leeuw, een os en een arend. Het is niet zomaar dat die gezichten genoemd worden. Een leeuw stond in de oudheid, en eigenlijk nog steeds wel, bekend om zijn moed, om zijn kracht. Een symbool van het koningschap. De koning van de dieren noemen wij hem ook. Een arend was de snelste, de statigste vogel die er was. Een os of een rund, dat was het grootste dier dat de mensen kenden. Dat ze ja, om hun eigen huis heen hadden. En dat was een symbool van kracht, van levenskracht, van vruchtbaarheid. Een leeuw, een arend, een rund en een mens. Dat is samen een symbool van kracht, van snelheid, van scheppingskracht en van wijsheid. Het zijn dus niet zomaar wat wezens die Ezechiël ziet, maar het allerhoogste, vol van bijna goddelijke kracht. Het zijn er vier, dat komt telkens terug in dit hoofdstuk. En vier, dat is het getal van de vier windstreken, van de hele schepping dus. Naast die vier dieren, die vier cherubs, is er steeds een wiel, een rad. Vanaf vers 15 wordt dat beschreven. En dat wil zeggen, die troonwagen kan zich dus verplaatsen. Hij kan zelfs alle kanten op, want in elk rad, in elk wiel, is nog een ander rad. Die wagen kan dus net zo makkelijk vooruit rijden als opzij. En het is een visioen, dus het gaat er niet om of dat nou wel kan technisch, of hoe dat dan precies zou kunnen. Maar het laat zien dat die engelen die Gods troon dragen, alle kanten op kunnen. Ze kunnen overal heen, meteen. Ze hoeven niet eerst een bocht te maken of te draaien en te keren. Het kost altijd tijd. Ze kunnen onmiddellijk ergens naartoe. En de geest leidt hen daarbij. En dat gaat in volstrekte harmonie. De Heere kan bliksemsnel naar alle windstreken gaan. Hij is in een oogwenk daar waar mensen hem nodig hebben. Hij kan naar Babel komen om Ezechiël dat te roepen als profeet. Hij kan dus ook weggaan uit Jeruzalem. Zijn troon staat daar niet vast. Zoals de mensen in Jeruzalem dachten, God kan hier toch niet weg. En de Heere kan ook weggaan uit de tempel. Later in het boek ziet Ezechiël dat ook, dat de heerlijkheid van de Heere de tempel verlaat. Omdat er zoveel onreinheid is. En nog weer later in de heilsprofetie aan het eind ziet hij de heerlijkheid van de Heere ook weer terugkeren naar de tempel. Maar de Heere gaat waar hij wil. Hij ziet waar zijn nabijheid nodig is. En zijn engelen gehoorzamen hem. Meteen. Waar de geest heen wilde gaan, daarin gingen ze. En daarin zien we ook hoe de Heere werkt, gemeente. Als de Heilige Geest werkt, is er harmonie. Daarin zijn de engelen een voorbeeld voor ons. Als de geest werkt, gaat het goed. Gaat het vanzelf. Dan is er vrede en rust. Vrede in je hart. Vrede in de kerk. De Satan is er altijd op uit om onrust te zaaien en verdeeldheid te brengen. En wat lukt het hem vaak? De Heilige Geest brengt vrede. En geestelijk, in je persoonlijke omgang met de Heer, is dat ook zo. Als je zelf iets moet doen, als het moet, dan gaat het moeizaam. Het werkt niet. Je wilt niet. Maar als de Heilige Geest werkt, als Hij je hart opent, dan wordt het anders. De Geest is in de raderen. Dan ga je verlangen om de Heer te zoeken. Dan krijg je honger naar het woord van God. Dan heb je het nodig om te bidden. Dan zijn het geen verplichtingen meer, dan verlang je het. En dan leer je uit de diepte omhoog zien, opzien tot God. Niet dat het dan later niet meer anders kan worden. Helaas wel. Maar dan merk je ook het verschil of de Heilige Geest krachtig werkt of niet. Ezechiël ziet de engelen met die wielen ernaast. En dat is al indrukwekkend. Het geluid als van grote wateren, van een leger. Alleen van het geluid al raak je diep onder de indruk. Maar dat was pas het begin. Want tot nog toe heeft Ezechiël dus verteld over die dieren, over de raderen. Maar dat is, om zo te zeggen, pas het onderstel van de troonwagen. Dat is blijkbaar nog een beetje te zien en te beschrijven. Maar dan, en als je het hoofdstuk leest, dan merk je hoe de spanning wordt opgevoerd. Boven die levende wezens, door hen gedragen, is een gewelf. Een soort platform. Het is van kristal, van saffier, een van de kostbaarste stenen uit de oudheid. En op dat gewelf iets dat leek op een troon. En op de troon de gedaante van een mens. Vol schittering, vuur, lichtglans. Het was, zegt onze tekst, de verschijning van de gedaante. Van de heerlijkheid des Heren. Daar gaat het om. Heel de rest van het hoofdstuk was maar inleiding. En het was tegelijk wel nodig om Ezechiël voor te bereiden op wat hij ging zien. Hij zag God zelf, de onzienlijke. Je kunt hem niet zomaar zien. De heerlijkheid van de Heer, dat is zijn glorie, zijn grootheid, zijn majesteit. De Heere zelf in zijn stralende heerlijkheid. En alles aan dit visioen roept die heerlijkheid uit. Als Jesaja de Heere ziet in de tempel in zijn roepingsvisioen, dan ziet hij de serafs boven hem, ook een soort engelen. En die roepen het, die zingen het, heilig, heilig, heilig is de Heere der scharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Ezechiël hoort geen engelen zingen of roepen, dat staat er niet tenminste. Maar het hele visioen roept dit wel. Heerlijk, heilig, ontzagwekkend is de Heere van de legermachten. Dat is groot, indrukwekkend, overweldigend, ontzagwekkend. Ezechiël heeft God ontmoet. Als hij die engelen en de wielen ziet, dan kan hij het toch een beetje zeggen. Maar als hij de heerlijkheid van de Heere zelf ziet, dan past maar één reactie. Hij valt neer. Hij werpt zich op de grond. Dat is dus niet dat je een buiging maakt, of een hele diepe buiging maakt, maar echt lang uit op de grond. Dan lig je dus met je gezicht in het stof. Die wegen waren niet geasfalteerd natuurlijk toen. Dat doe je niet zomaar. Dat is een teken van diepe ootmoed. Uit ontzag voor Gods heerlijkheid. Hoe kun je God ooit zien? Zelfs Mozes, die met de Heere sprak zoals iemand spreekt met zijn vriend, zegt de Heere zelf. Van aangezicht tot aangezicht. Mozes die vroeg een keer, toon mij nu uw heerlijkheid. Maar hij kon alleen de schaduw ervan zien. Het achterste gedeelte. Ezechiël ziet een stralende lichtglans. En hij valt neer. Zijn heerlijkheid is te groot voor kleine en zondige mensen die wij zijn. En wat een genade dat die heerlijke, heilige God toch neerkomt en spreekt. En hij is nog dieper neergekomen in zijn eigen zoon. Niet met deze ontzagwekkende heerlijkheid. Dat zou te hoog voor ons zijn. Maar hij is in het vlees gekomen. Eén van ons geworden. Gods heerlijkheid is zichtbaar geworden in de Heere Jezus Christus. Zo schrijft de apostel Johannes dat. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd en heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Maar dat neemt zijn majesteit niet weg. Op het moment dat de discipelen zien wie de Heer Jezus werkelijk is, dan vallen ze ook in aanbidding voor hem neer. En als Johannes op Patmos de opgestane heiland ontmoet, dan verschijnt Christus ook in zijn hemelse majesteit. En toen ik hem zag, schrijft Johannes dan, viel ik als dood aan zijn voeten. Daar zie je dezelfde heerlijkheid en dezelfde reactie. Dat laat ons zien wie de Heere is, gemeente. De heilige, de gans andere. Wij leven in een cultuur waar elk besef van heiligheid lijkt te verdwijnen. En dat werkt ook door in de kerk, in elke kerk. Maar het is wel wezenlijk voor wie de Heere is, zoals hij zich in zijn woord openbaart. Wij hebben God niet in de vingers. Hij past niet in ons verstand, in onze denkbeelden. Hij is zoveel groter, zoveel heerlijker. Niet afschrikwekkend, maar wel diep ontzagwekkend. En zeker de Heer komt ook heel nabij. Dat zullen we zo zien. Maar dat kun je daar niet van aftrekken. Is dat besef er ook in ons denken over God, gemeente? En in ons spreken over God? En in wat we zingen of luisteren? God is je vriendje niet. Hij is er niet om te doen of te zeggen wat mij goed uitkomt, of wat ik toch al vond. Hij is zo groot en zo goed, zo heerlijk en ontzagwekkend, dat er maar één houding past. En dat is dat je je neerbuigt voor hem. Dat wil zeggen dat je eindelijk je mond eens houdt en ophoudt met al je eigen ideeën over God, of die nu modern of heel klassiek zijn. Dat je gaat luisteren. Dat je je verootmoedigt voor hem. En je overgeeft. Hebt u dat gedaan? Heb jij dat gedaan? Want anders sta je nog overeind. Dan ben je trots en hoogmoedig, zoals wij zijn van nature. Maar dan heb je Gods heerlijkheid niet gezien. Want als je zijn glorie ziet in je eigen zonde, als zelfs de engelen zich voor hem moeten bedekken, waar moet ik dan blijven? Het gaat er niet om dat je dat op één moment zo bijzonder moet beleven of zo. Wij hoeven niet een visioen te verwachten zoals Ezechiël. Maar het gaat om de houding van ons hart. Dat is juist niet iets van één moment alleen, maar een houding die heel je leven doortrekt. Hoe je over God denkt en met hem spreekt. Hoe je zijn woord leest en naar zijn weg zoekt. Kennen wij dit eerbiedig ontzag voor Gods heerlijkheid? Heb je hem ontmoet? Want dat kan. Dat is het wonderlijk. En dat brengt ons bij het laatste, zijn ontroerende nabijheid. Want die ontzagwekkende heerlijkheid betekent niet dat hij op afstand blijft, zo hoog dat hij onbereikbaar is voor gewone mensen. De Heere zoekt Israël en Ezechiël juist op. Hij verschijnt. Hij spreekt. Ezechiël kan er wel steeds minder van zeggen. Toen het over die engelen en die wieden ging, kon hij het nog een beetje beschrijven. Maar als hij dan hoger kijkt, het gewelf, de troon, hem die op de troon is, dan worden zijn woorden steeds minder. Het is een beetje alsof dat je in de zon moet kijken en dan moet beschrijven wat je ziet. Nou, dat kan niet. Dat lukt niet. Je knijpt vanzelf je ogen dicht. Je kunt het ook maar beter niet proberen natuurlijk. Het is te groot, te heerlijk. Vanaf het begin zegt Ezechiël steeds al dat er gelijkenis van, het was iets als, maar aan het eind wordt dat nog meer. op wat op een troon leek, was de gelijkenis van de gestalte van een mens. Het wordt eigenlijk steeds meer stamelen, hakkelen. Je kunt het onuitsprekelijke niet zeggen. In het Jodendom was er later dan ook grote terughoudendheid om dit hoofdstuk te lezen. Volgens sommigen mocht je Ezechiël 1 niet lezen voordat je 30 jaar was. Dat had ook wel te maken met de manier waarop sommigen met het hoofdstuk omgingen. Dan werd het een soort mystieke weg, een bepaald programma waarmee je dan uiteindelijk God kon zien. Nou, bij ons is dat niet zo gelukkig. De kinderen, de jongeren, die mogen er gewoon bij zijn vanmiddag. Maar je merkt wel naar het einde toe, als Ezechiël de Heere zelf ziet, dat zijn woorden steeds meer tekortschieten. Maar één ding ziet hij nog wel, zegt onze tekst. Rondom de troon was de gelijkenis van een boog, een regenboog. De heerlijkheid van de Heere zelf is niet te vatten in onze woorden of in onze gedachten. Het gaat daar ver bovenuit. Maar rondom de troon is de regenboog. En de meeste kinderen weten vast wel waar die regenboog vandaan komt in de Bijbel. Na de zondvloed, als Noach uit de ark komt. Ze hebben gezien wat er gebeurt als mensen God verlaten. Daar komt zijn oordeel en dat is vreselijk. Maar ook door de zondvloed zijn de mensen niet veranderd. Zal het dan niet over een poosje weer gebeuren? Weer zo'n vloed. En dan geeft de Heer aan Noach de regenboog in de wolken. Als een teken dat hij de aarde niet weer door water zal laten vergaan. Maar hij zal de wereld in stand houden. De seizoenen zullen elkaar afwisselen. De regenboog is het teken van Gods verbond. Van zijn zorg voor de hele schepping. En nu ziet Ezechiël die regenboog rondom de troon van God. En wat is dat hier een prachtig teken van Gods trouw, gemeente. Wat Ezechiël te zien krijgt is allemaal zo groot, zo ontzagwekkend, zo hoog verheven. Het zou hem af kunnen schrikken, want waar moet je blijven voor Gods heiligheid als zondaar? Maar dan dit ontroerende teken van Gods trouw. De Heer heeft zijn verbond, zijn belofte gegeven. En dat geeft houvast. Als Johannes later in Openbaring in de hemel mag kijken, dan ziet hij dit ook. En een regenboog rondom de troon. En wat toont de Heer daar in zijn genade, zijn ontferming? Hij is niet alleen hoog verheven, maar hij komt ook zo laag neer. Hij spreekt. Hij zoekt zijn dwalende volk op. Hij heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich bekeert en leeft. God zoekt het leven van zondaren. En zo is hij in zijn zoon nabijgekomen. Toen de Heer Jezus op aarde was, kon je dat zien. De kinderen kwamen bij hem. Want ze merkten dat ze bij hem welkom waren. Mensen aan de rand van de samenleving voelden zich tot hem aangetrokken. De hoeren en tollenaars kwamen om hem te horen. Dat was niet omdat hij de zonde niet aanwees. Dat deed Christus wel. Maar omdat ze merkten dat hij hen niet afwees. Dat hij niet uit de hoogte op hen neerkeek. Maar hij zocht en hij lief had. En als je die ontferming, die genade van de Heere ziet, gemeente, dan kun je toch ook alleen maar heel klein worden. Wat bent u goed, Heer. Zoveel ontferming. Pure genade. Ezechiël valt niet alleen neer omdat God zo hoog verheven is. Maar ook omdat hij zo ontroerend nabij komt. En genadig is. En als je zo de Heer ontmoet en voor hem neervalt, dan leer je ook luisteren. Daar eindigt het hoofdstuk mee. Dat is het begin van de rest van het boek. Ik hoorde de stem van een die sprak. Wie de Heere ontmoet, leert luisteren. Spreek, Heere, uw knecht hoort. Wat wilt u dat ik doen zal? Die houding is nodig om dienstbaar te kunnen zijn in Gods koninkrijk. Daarom moet Ezechiël eerst de heerlijkheid van de Heere zien, voor hij als profeet Gods woord kan spreken. Je kunt nooit spreken als je niet eerst zelf geluisterd hebt. Dat geldt voor ambtsdragers. Maar dat geldt net zo goed voor elke christen. Wie de Heere werkelijk ontmoet, zal zich ook aan hem overgeven. Hier is mijn leven, Heer. Mijn tijd, mijn bezit, mijn kracht. Het is allemaal van u. De Heere spreekt en ik leer luisteren in eerbied, in geloof, in gehoorzaamheid. En Ezechiël geeft zich dan ook helemaal aan de Heere over. Dit klinkt geen protest als de Heere hem roept. Zoals we bij andere knechten van God soms wel tegenkomen. Mozes, die protesteert, ik kan niet spreken. Jeremia, die zegt, ik ben te jong. Gideon, die het niet gelooft. Bij Ezechiël klinkt helemaal geen protest. Hij is zo overweldigd dat hij niet anders kan dan volgen en gehoorzaam. Ezechiël ziet Gods heerlijkheid. De Heere toont hem zijn macht. Hij is koning over de hele aarde. Nebukadnezar kan met zijn legers Jeruzalem wel innemen. Maar Gods stroomwagen rijdt zo in Babel binnen. Het hartland van Bel en Marduk en al die andere goden. Niemand die hem tegenhoudt. Hij is de allerhoogste koning. En hij is tegelijk ook zoveel groter dan de mensen in Jeruzalem denken. Hij laat zich daar niet opsluiten of voor hun karretje spannen. De Heer laat ook zien dat hij met Ezechiël is. Hij heeft de ballingen in Babel niet verlaten. Hij verstoot hen niet voorgoed. Maar hij zoekt hen opnieuw op met zijn roepstem. En tegelijk blijft de boodschap wel dezelfde. Alleen door te luisteren naar de Heer is er toekomst. Dat blijft ook waar. Of dat nu in Jeruzalem, of in Babel, of op Urk is. Alleen door te luisteren naar de Heer is er toekomst. De Heer bemoedigt Ezechiël ook met het oog op de taak die hem wacht. Ik ben met u, zegt de Heer zo vaak. Hier zegt hij het niet met zoveel woorden, maar die boodschap klinkt wel. Ezechiël moet zien wie de Heer is. Dan pas kan hij in zijn dienst staan. En daar moet het voor ons allemaal beginnen, gemeente. Niet dat je op zoek moet naar zo'n bijzondere ervaring. Die kreeg in het Oude Testament ook niet iedereen. En bij Ezechiël was dat ook niet week aan week zo. Het gaat niet om een bijzondere ervaring. Maar wel dat je God ontmoet. Persoonlijk. En dat je voor hem buigt. En naar hem leert luisteren. Soms vragen mensen, jongeren bijvoorbeeld. Als ik de Heere wil dienen, moet ik dan dit of dat opgeven? Mijn relatie? Of die vrienden? Of hoe ik mijn zaterdagavond besteed? Moet ik dat dan opgeven? Dat is niet de goede vraag om mee te beginnen. Het gaat er eerst om dat je ziet wie de Heer is. Wie hij voor jou is. Of je hem nodig hebt. Hem zoekt. Hem wilt volgen. Die andere vragen komen daarna wel. En ja, het zou heel goed kunnen dat je dan dingen op moet geven. Want dat moet iedereen die Christus wil volgen. De Heere vraagt heel ons hart. Al onze krachten. Maar dan moet je eerst weten wie dat vraagt. De Heere, die zo ontzagwekkend groot is. en zo ontroerend genadig. God die zijn eigen zoon niet gespaard heeft. Zou je je aan die Here dan niet kunnen toevertrouwen? Hoe het dan ook gaat. Wat dat ook kost. Hoeveel strijd het misschien ook geeft. Leef niet zonder hem verder. Want dan word je door zijn vuur verteerd. Maar buig voor hem. En wie voor hem buigt, wordt door hem weer opgericht. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, heilige en ontfermende God, wij buigen ons voor u neer. Wat een wonder, Heere, dat u zondaren zoals wij opzoekt en spreekt, dat u de hemel opent en neerkomt, om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Heere, leer ons daaronder buigen. Maak ons klein en verwonderd. En leer ons luisteren naar wat u spreekt. Heere, vergeef het ons dat wij zo snel dingen invullen en in de weg lopen. Dat wij wel denken te weten wie u bent en hoe uw weg is. Maar leer ons op u zien, hoe u werkelijk bent. Luisteren naar wat u spreekt, elke keer opnieuw. Heere, vergeef ons onze schulden. Betoon ons uw ontferming. Geef dat uw woord vrucht draagt en ons bij u brengt. Voor het eerst en ook hoe langer hoe meer. Gaat u met ons als we hier vandaan gaan. Wees met ons in de week die voor ons ligt. Als we ons werk doen, als we weer naar school toe gaan, als we niet meer werken, neem ons onder uw hoede. Bewaart u ons voor gevaren, bewaar ons voor alles wat bij u vandaan trekt. En wilt u zelf werken, laat uw koninkrijk komen. Vergeef ons alles wat niet was tot uw eer, ook van deze dag en van deze dienst. En hoor ons gebed alleen om Christus wil. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte uit Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Gij hoort hen die uw heil verwachten, o hoorder der gebeden. We zingen Psalm 65, vers 1. Ga heen in vrede, ontvang met een bidden de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.